Hartelijk welkom in deze dienst, die belegd wordt gezamenlijk door de NGK en de GKV. Deze dienst wordt geleid door Fred van Hulst uit Gadderen. Vanwege de zomervakantie is er vanmiddag geen Bijbelklas. Ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst toe.
Ook een goedemiddag van mijn kant. Laten we opstaan en samen de dienst beginnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te bevrijden uit deze door kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe in alle eeuwigheid. Laten we nu zingen Psalm 119, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Ik ga u voor in een gebed. Hemelse Vader, wij danken u dat u ons op deze zondagmiddag opnieuw bijeenbrengt als broeders en zusters rondom uw woord. Wij danken u voor de gelegenheid die u ons geeft, voor de vrijheid waarin we dat doen kunnen. Wij danken u ook dat u beloofd hebt om uw woord vergezeld te doen gaan van uw Heilige Geest. Zodat uw woord ook betekenis voor ons krijgt. Niet alleen dat we het met het hoofd verstaan, maar ook dat we het met het hart bevatten. En daardoor veranderd worden. Daarom vragen we u, Heer, werk krachtig met uw geest onder ons, ook deze middag. Zodat wij begrijpen wat we horen. En dat het voor ons een bemoediging mag zijn. En een versterking van ons geloof. En een meer willen leven naar wat u ons voorhoudt. Zodat we in staat zijn om Jezus Christus, onze Heer en Heiland, na te volgen. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Onze schriftlezing vanmiddag is uit de brief van Paulus aan de Romeinen. We hebben een schriftlezer en die zal voor ons lezen. Romeinen 3, vers 9 tot 31.
Romeinen 3, vanaf vers 9. Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten. Want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven: er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedrieglijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloekingen en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, worden nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee. Door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat er een mens wordt vrijgesproken door gelovigen en niet door de wet door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heidenen? Zeker, ook die van de heidenen, want er is maar één God en hij zal zowel besnedenen als onbesnedenen op grond van hun geloof als rechtvaardiging aannemen. Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.
Laten we nog een lied zingen voor we verder gaan. Ik weet niet of het beamteam heeft doorgekregen dat we een lied vervangen hebben. 4-4-3 en dat wordt nu 4-8-1. O grote God die liefde zijt. Hij is er. Ik lees u nu de tekst voor waar het deze middag speciaal zal over gaan. En dat is vers 21 en 22 van het Bijbelhoofdstuk wat we juist hebben gelezen. Het zegt: Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Dat is het. Misschien kan het beamteam nog eventjes kijken of we helemaal aan het eind van de preek als afsluiting vraag en antwoord 60 van de Heidelbergse catechismus op het scherm kunnen krijgen. En dat is de vraag: hoe bent u rechtvaardig voor God? Als het niet kan, lees ik het gewoon voor. Gemeente, in veel kerken van reformatorische signatuur is het de gewoonte om elk jaar rond 31 oktober het begin van de reformatie te herdenken. U kent het verhaal van Maarten Luther en zijn 95 stellingen. In 1517 is het al een paar jaar geleden dat Luther voor zichzelf de kracht van het evangelie ontdekt had. En in die ontdekking speelde vooral de brief van Paulus aan de Romeinen een hele grote rol. En Luther was niet de enige. Na hem waren er nog vele anderen die worstelden met de vraag: hoe kan het toch? En wat is het evangelie? En waar is de kracht van het evangelie? Totdat ze de brief van Paulus aan de Romeinen begonnen te begrijpen. En dat opende hun ogen voor de kracht van het evangelie om mensenlevens werkelijk te veranderen. En daarom is het voor ons ook goed om geregeld, minstens één keer per jaar, een fris bad te nemen in het hart van het evangelie. En vanmiddag gaan we dat weer doen. Nu, in deze brief bouwt Paulus zorgvuldig een redenering op, die uiteindelijk, en dat is in onze tekst, zal leiden tot de helderste uitleg ooit van wat het evangelie eigenlijk is. Halverwege hoofdstuk 1 begint zijn argumentatie. En daar zegt hij: het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Want in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Daar hoort u al de eerste klanken, die zullen terugkomen in Romeinen 3 vers 21. Want hij wil dat iedere lezer de kracht van het evangelie zelf ervaart. En nu is het zo dat je alleen die kracht kunt ervaren wanneer je echt begrijpt wat dan het evangelie is. En helaas is voor heel veel mensen het christelijke leven slechts een poging om een aantal regels te volgen die uit de Bijbel afgeleid zijn. Bijvoorbeeld de 10 geboden of andere voorschriften van Paulus die we in het Nieuwe Testament vinden. Dan probeer je om ongeveer zo te leven als je denkt dat de Bijbel dat zegt. En zelfs veel predikers komen niet veel verder dan dat. Maar uiteindelijk is dat een krachteloos evangelie. En Paulus zou zeggen in zijn Galatenbrief: daarom is dat geen evangelie, helemaal niet. Dus wanneer je de kracht van het evangelie wilt ervaren, moet je de basics begrijpen. Zo, Paulus legt hier een fundament voor christelijk geloof en leven. Nu, voordat je een fundament kunt leggen, moet je eerst rommel verwijderen wat in de weg ligt. Zekere misverstanden die we hebben kunnen over God en over geloof, moet dan eerst uit de weg geruimd. Zo, in hoofdstuk 1 vertelt Paulus dat God bezig is een oordeel te brengen over deze zondige wereld. Want als er geen oordeel is, dan is er ook geen evangelie natuurlijk. Als er niets is waarvan je bevrijd moet worden, betekent bevrijding ook niets. En dan zegt Paulus: helaas is het niet mogelijk om dit oordeel dat al bezig is te komen te ontsnappen door een poging te doen om naar Gods wetten te leven. Al krijg je de 10 geboden 100 keer voorgelezen, er echt naar leven lukt niet. Dus vertelt Paulus dat de Joden met al hun liefde voor de wet en al hun ijverige pogingen om precies volgens die wet te leven, dat ze uiteindelijk toch de boot missen. Maar niet-Joden, alle andere volken van de wereld, maken het ook niet. Want zowel Joden als niet-Joden hebben een probleem. Ze zitten vast in de zonde. En daarom vallen ze samen met hen onder Gods oordeel. Want in de versen 9 tot 20, die we vanmiddag gelezen hebben, Romeinen 3, worden we gedwongen om in een spiegel te kijken, zodat we kunnen zien wie we werkelijk zijn. En de conclusie is verontrustend. Geen mens is rechtvaardig. Zelfs niet één. Geen mens is verstandig. Niemand zoekt God. Er is er niet één die het goede doet. We zijn allen blind, verloren en dood in onze zonde. En daarom onderworpen aan een eeuwig oordeel. Zoals ik net al zei, zelfs onze beste pogingen om de wet te houden, baten ons daarbij niet. Want de wet, dat is Gods wet, kan ons wel bewust maken van onze zonde, maar kan ons de weg naar redding niet geven. Dus na Romeinen 3, vers 20, na die conclusie, is er geen enkele hoop over. Geen sterveling is onschuldig. We hebben de bodem van de put bereikt van menselijke hulpeloosheid en hopeloosheid. En dat is niet slechts theorie, vrienden, die je ooit op catechisatie en af en toe eens in een preek hoort, maar dit behoort de persoonlijke ervaring van ieder van ons te zijn. Want vergeet niet dat Jezus kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Dus zolang je jezelf niet als verloren beschouwt, betekent de komst van een redder niet veel voor je. Het is slechts voor hen die zich volkomen verloren weten, dat het evangelie betekenis krijgt. Ofwel, elke vorm van menselijke trots, waarmee we onszelf proberen te onschuldigen, te verontschuldigen, van wij zijn zo slecht nog niet, of wij doen het, wij proberen het toch hard, of we zijn niet zo slecht als die of die, dat is alleen maar menselijke trots. En dat hindert ons om het evangelie te begrijpen. Het is niet voordat je jezelf vernederd hebt dat God je kan oprichten. Zo, Paulus heeft ons bij de hand geleid door de eerste hoofdstukken heen om tot die erkenning te komen. Want hij wil dat we volledig instemmen met de conclusie van hoofdstuk 3 vers 20. Daarom is voor God geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Dus als we niet rechtvaardig zijn in Gods ogen, zullen we voor altijd uit zijn aanwezigheid verbannen worden. Dat is ons probleem. En er is geen manier waarop we dat probleem zelf kunnen oplossen. De vraag is er wel een oplossing dan voor dat probleem? Of zullen we er voor altijd mee worstelen totdat we eindigen in wanhoop dat we het maar opgeven? Wel, prijs de Heer. Er is een oplossing, want God zelf brengt een oplossing. En dat is ons thema vanmiddag. Gods oplossing, zondaars gerechtvaardigd door genade. We kijken naar het begin van onze tekst, vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Nou, als u het zover hebt kunnen volgen, hoort u haast Paulus' enthousiasme. Hij kondigt met blijdschap het evangelie aan. Want hier is waar hij over wil praten. Vrienden, ik ben ervan overtuigd dat de versen 21 tot 26 van Romeinen 3 de allerbelangrijkste passage is die ooit in een boek is geschreven. Want dit is het venster dat niet alleen inzicht geeft in de Bijbel, maar ook in heel je leven effect zal hebben. Toen de betekenis voor de eerste keer tot Maarten Luther doordrong, noemde hij deze tekst mijn poort naar de hemel. Dat geldt voor ons allen. Als je niet deze paragraaf echt en persoonlijk ervaart, mis je nog steeds de kracht van het evangelie. Dus ik zal zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen wat hier staat. Waarbij ik mij heel bewust ben dat ik het evangelie niet in uw hart kan laten landen. Als je er blind voor bent, wat we van nature allemaal zijn, kan alleen de Heilige Geest je het belang van deze passage laten zien. Daar gaan we. Vers 21. Zijn we tot de conclusie gekomen, we zitten helemaal aan de grond. Onze zelf geproduceerde rechtvaardigheid door pogingen om de wet te houden, betekent niets. De wet kan ons niet helpen om ons rechtvaardig te maken, dat we voor God aanvaardbaar zijn. En toch hebben we een volkomen, een volmaakte rechtvaardigheid nodig om acceptabel te zijn voor een heilige God. Onthoud wat Jezus eens zei. Wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Dus zonder een perfecte rechtvaardigheid zijn we voor eeuwig verloren. Wel, de verrassing van onze tekst is dat God zelf heeft voorzien, precies in wat wij nodig hebben. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. De wet en de profeten, dat is het Oude Testament. En zij getuigden al dat eens in de verre toekomst God een oplossing zou openbaren voor het probleem van de zonde. Een oplossing die het Oude Testament niet kon geven. De gelovigen in het Oude Testament wisten wel dat God hen in zijn genade en liefde aangenomen had. Ze wisten van vergeving van zonden die God schenkt aan hen die hun vertrouwen in hem stellen. Maar ze wisten niet hoe een rechtvaardig God ooit zonden kon vergeven. Hun geweten bleef hen vertellen dat er iets haakte. Bloed van dieren, geofferd naar de wet, konden niet echt hun zonde of schuldgevoel wegnemen. Dus in het Oude Testament bleef het een mysterie hoe God dat zou doen. Hoe een rechtvaardig God ooit zonden van gelovigen kon loslaten. Maar luister nu naar het Nieuw Testamentisch evangelie. De gerechtigheid van God wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Niemand had zoiets kunnen bedenken. We zouden het zelf nooit gevonden hebben. Het moest geopenbaard worden door God zelf. Hij moest het evangelie openbaren. Het was zijn plan, zijn idee. Ik hoop dat het duidelijk is waarom de oplossing alleen van Gods kant moest komen. Wij leefden in de duisternis. We waren blind. We waren verloren. We begrepen het niet. We zochten God niet. Op geen enkele wijze hadden we zelf met een oplossing kunnen komen. En daarom moest God het initiatief nemen. In Efeze 2 zegt Paulus het zo: u was dood door uw misstappen en zonden. En dan praat hij niet alleen maar over de heidenen uit Efeze. Dan praat hij over allen die het woord van God in de hand nemen. Ooit was ik dood door mijn misstappen en zonden. Nou, iemand die dood is, kan niet reageren op de verkondiging van het evangelie. Daarvoor is een wonder van herleving nodig. En het is slechts God die het noodzakelijk inzicht kan geven. Hebt u ooit een ongelovige kennis meegenomen naar de kerk? Die persoon mag een prachtige en duidelijke preek horen. Hij kan misschien de liederen meezingen. Mogelijk geniet hij zelfs van het gezelschap van de mensen in de kerk. Maar hij kan niet reageren op Bijbelse waarheid, tenzij God hem levend maakt. Hij kan het licht niet zien tenzij God het laat schijnen in zijn hart. In andere woorden, je moet levend gemaakt worden voordat je echt de Bijbel kunt begrijpen, voordat je het licht opgaat. Want nu om aan geestelijk dode mensen het leven te geven is Gods eigen privilege. God moet onze verlangens veranderen. God moet ons verstand bijsturen. We hebben een geheel nieuwe houding nodig. Niets en niemand kan dat tot stand brengen, behalve God zelf. En dit is het moment om precies uit te leggen wat nou dan die rechtvaardiging of die rechtvaardigmaking is die alles verandert. Het is een wat lastig woord, rechtvaardigmaking. Het betekent rechtvaardig gemaakt worden, onschuldig verklaard worden. Die God in zijn oneindige genade kan zondaars beschouwen als rechtvaardigen. In andere woorden, rechtvaardig gemaakt worden betekent, God behandelt jou als een rechtvaardige. God behandelt jou alsof jij nog nooit enige zonde gedaan hebt. En dit, vrienden, is het hart van het evangelie. En als je dit niet goed begrijpt, kun je nooit vooruitgang maken in je christelijk leven. Je kunt je best doen, maar je komt nooit een steek verder. Je kunt de Heere niet echt kennen. Je kunt geen bevredigende persoonlijke relatie met God hebben. Een belemmering, daartoe kan van alles zijn. Het kan een geheime zonde zijn in je leven, waarmee je niet wil breken. Of je eigen trots kan in de weg staan om die zonde te belijden. Het kan ook een misverstand, gewoon misverstand zijn over wie en wat God werkelijk is. Maar die eerste belemmering kan ik niet wegnemen. Dat zul je zelf moeten doen. Als er een doorgaande of een onbeleden zonde in je leven is, moet je je ervan bekeren. Dan moet je jezelf vernederen voor de Heer. En zeggen, Heer, ik ben schuldig. En ik ben er niet verantwoordelijk voor dat u dat gaat doen. Dat ben je zelf. Maar als leraar in de kerk heb ik de taak om zo duidelijk mogelijk uit te leggen hoe je dan gered wordt. Want de rechtvaardiging is het centrale motief in je redding. Ik geef de definitie eerst en dan breiden we daar een beetje op uit. Rechtvaardiging of rechtvaardigmaking is: God beschouwt mij alsof ik nog nooit gezondigd heb. Zorg ervoor dat u dit goed begrijpt. Want anders kun je de vreugde van het geloof niet ervaren. De vreugde van je geloofsleven, en dat is heel wat anders dan angst voor een wrekende God. De vreugde van je geloofsleven wordt namelijk bepaald door het feit dat je vasthoudt aan wat er ook gebeurt, dat je kind van God bent en dat jij naar de hemel gaat. Dat je ooit een inwoner van de nieuwe aarde zult zijn. Zie, wanneer je daar zeker van bent, geef je dat zo'n ander perspectief op je leven op aarde. Dat uiteindelijk niets je blijdschap als christen kan vernietigen. En zoals ik zei, om dit te ervaren heb je een goed begrip nodig van wat rechtvaardigmaking is. Laten we beginnen met dit. Iemand die gered is, is dus door God rechtvaardig verklaard. En vrienden, dat is mijn dagelijkse vreugde als christen. Ik ben rechtvaardig in Gods ogen. Al de zonden die ik ooit heb gedaan zijn door God verzameld en in het diepst van de zee begraven. Zoals het avondmaalsformulier zegt, van mij weggedaan, zover als het oosten verwijderd is van het westen. En ze zullen nooit weer opgerakeld worden. Zelfs niet op de dag van het oordeel. Wat God betreft heb ik ze nooit gedaan. Inmiddels weet ik dat de duivel druk is om al mijn zonden te noteren. Een leugentje. Lust in mijn gedachten. Een gebrek aan liefde. Wat egoïsme enzovoorts. Nou, Satan rent met zijn dagelijkse verzameling naar God. Hij zegt, kijk hier eens naar. Een waslijst met al de zonden van uw kind Fred. En vult uw eigen naam maar in. Wat denkt u daaraan te doen? En dan zegt God, Ik weet daar alles van. Maar ik heb besloten om ze niet tegen mijn kind Fred te houden. Zijn zonden staan mij niet in de weg om hem lief te hebben. En in feite heb ik al lang geleden met die waslijst afgedaan. Zijn blaadje is helemaal schoon. Hij is rechtvaardig in mijn ogen. En ik kijk naar hem alsof hij nog nooit gezondigd heeft. Nou, wat een opluchting voor mij om dat te weten, gemeente. Dat is inderdaad goed nieuws. Dan kan ik altijd weer verder. Ik hoef geen moment meer wakker te liggen over mijn zonde uit het verleden. Wat God betreft bestaan ze niet meer. Ik ben geheel rechtvaardig. Net zo onschuldig als Adam en Eva voordat ze in zonde vielen. Ja, even rechtvaardig als Jezus zelf. Stel je voor. Dat is zo'n kolossale boodschap. Daar kunnen wij niet bij. In het begin van het hoofdstuk lazen we. Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. En als je niet even heilig bent als ik, kunnen wij niet door één deur. God is rechtvaardig en wij zijn het niet. En tenzij we even rechtvaardig worden als hij, worden we uit zijn heilige aanwezigheid verbannen. Dus wat moet er gebeuren? God kan niet veranderen. Dus wij moeten veranderen. Wij kunnen onszelf niet veranderen. Dus we moeten veranderd worden. We moeten rechtvaardig gemaakt worden. En dat is precies waar het over gaat in onze rechtvaardigmaking. Het woord rechtvaardigmaking brengt ons in de sfeer van een rechtszitting. U weet wat dat is. In een rechtszaak wordt iemand getoetst. Er is een aanklager. De aanklager draagt bewijs aan tegen de verdachte. En nadat de rechter naar alle partijen geluisterd heeft, velt hij een oordeel. De uitspraak is schuldig of onschuldig. Dan stel je voor, ik word aan Gods rechterstoel voorgeleid. En nu vult u maar weer uw eigen naam in. Dan komt Satan naar voren om ons aan te klagen. En nadat hij de hele waslijst heeft voorgedragen, komt de rechter tot een uitspraak. Als ik daar nou sta, mij volledig bewust van mijn schuld. Wat verwacht ik van een rechtvaardig God die alles weet? Ik kan slechts één uitspraak verwachten. Schuldig. Alle aanklachten tegen mij ingebracht kloppen. Ik weet niets de verdediging aan te voeren. Dus ik buig mijn hoofd, wetend wat er zal komen. En daar komt het oordeel. Ik, de Heer God van hemel en aarde, wiens rechtvaardigheid boven alle twijfel verheven is, komt tot de volgende uitspraak. Niet schuldig. Ik verklaar deze man, deze vrouw, rechtvaardig. Hij is vrijgesproken en zal nooit meer hier gedaagd mogen worden. Wat? Ik kan mijn oren niet geloven. Rechtvaardig? Ik weet dat dat niet klopt. De wet vertelt het mij, je hebt de wet verbroken. Mijn vrouw vertelt me, jij zat fout. Mijn geweten klaagt mij aan. Iedereen rondom mij kan mijn tekortkomingen zien. Wel nu, mensen kunnen het mis hebben in hun opinie over mij. Maar hoe op aarde kan God, die het altijd bij het rechte eind heeft, zeggen, Fred, jij bent rechtvaardig, heilig, in mijn ogen. Hoe kan hij tot dat oordeel komen? Nou, de illustratie van een rechtszitting is belangrijk voor ons, want onze rechtvaardigmaking is een legaal ding. Zie, het feit dat ik rechtvaardig verklaard ben, betekent niet dat ik in mezelf ook al rechtvaardig ben, dat ik al veranderd ben. Ook het feit dat God mij niet schuldig verklaart, betekent niet dat ik niet schuldig ben. Het punt is echter, hoewel ik schuldig ben, beschouwt God mij en verklaart mij rechtvaardig in zijn ogen. Ook al weet ik dat er nog heel veel aan mij en aan mijn heiligheid mankeert. God beschouwt mij als rechtvaardig. Niets mee verkeerd. Hij heeft een eeuwige verklaring over mij afgegeven. Rechtvaardig. Niet een enorm privilege om zo'n rechtvaardiging te ontvangen. Wie zijn de mensen die dit krijgen? De tweede helft van onze tekst geeft een antwoord op die vraag. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Van allen die oprecht hun vertrouwen in Jezus Christus stellen, zegt God, niet schuldig. Deze verklaring van God heeft niks te doen met wat ik gedaan heb, of wat ik doe, of wat ik nog zal doen. Niets. Mijn gedrag heeft niks te doen met mijn rechtvaardigmaking. Let op, ik heb het nog niet over heiligmaking. De rechtvaardiging wordt gevolgd door een echte levensverandering. Dat is heiligmaking. En Paulus heeft daarover nog een heleboel te zeggen in dit boek en in zijn andere boeken. Maar je moet dit eerst begrijpen. Namelijk wat rechtvaardiging is. Anders zul je alles wat je later hoort over heiligmaking helemaal misverstaan. Want dan keer je weer terug naar de wet en een eigen poging om het te doen. Dus de rechtvaardigmaking is de aanvankelijke handeling van God zelf. Zijn finale uitspraak over mij. Niet schuldig. Rechtvaardig. En deze eerste verklaring is absoluut noodzakelijk. Het is het begin van ons christelijk leven. En wat ook belangrijk is, dit moet je dagelijks leven als christen regeren. Want je verliest maar zo je vreugde als christen, als nadat je gerechtvaardigd bent door geloof in Jezus Christus terugvalt in een denken dat je nu allerlei goede dingen moet doen. Uit dankbaarheid bijvoorbeeld. Allerlei goede dingen moet doen om Gods gunstige uitspraak over jou vast te houden. Te verdienen. En wanneer je je falen, ook nadat je christen geworden bent, ontdekt, moet je niet in de val trappen om God en jezelf verbetering van leven te beloven. Maar moet je eerst terugkeren naar de status die God je al gegeven heeft. Rechtvaardig in mijn ogen. De beste illustratie van wat rechtvaardiging is, geeft de Bijbel zelf. Die zegt dit: jij bent een ellendige, arme, blinde, naakte zondaar. Maar op het moment dat je Jezus Christus als je verlosser omhelst, geeft God je een wit kleed dat je totaal bedekt. En dat witte kleed is het rechtvaardige en heilige leven van Jezus. En om met die mantel bekleed te worden, dat is jouw rechtvaardigmaking. En als God nu weer naar je kijkt, dan ziet hij niet jouw zonden, jouw gebreken en jouw naaktheid. Hij ziet alleen maar de rechtvaardigheid en heiligheid van Jezus. Dus nu de vraag, hoe wil jij voor God verschijnen? Denk je aan te kunnen komen met handhaving van je eigen trots, aannemende dat je het niet al te slecht gedaan hebt in het leven, in vergelijking met anderen? Of ben je liever bekleed met een mantel van de rechtvaardigheid, een gerechtigheid niet van jezelf, maar van Jezus Christus? Onderwerp je nederig aan God. En vraag om met die mantel bedekt te worden. En het zal gegeven worden, zegt onze tekst, aan een ieder die gelooft in Jezus Christus. Dat is de belofte van onze tekst. Dat is de belofte van God zelf. Laten we afsluiten met het citeren van vraag en antwoord 60 van de Heidelbergse Catechismus. U mag er mee zeggen als u durft. De vraag is: hoe bent u rechtvaardig voor God? Alleen door waar geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad. Toch schenkt God mij, zonder enige verdiensten van mijn kant, alleen uit genade, de de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Aan deze weldaad heb ik alleen deel als ik die met een gelovig hart aanneem. Amen. Ik ga u voor in een gebed. Hemelse Vader, wij danken u voor uw genade, voor uw liefde. Wij danken u voor het geschenk van uw Zoon Jezus Christus, waardoor u een oplossing bracht voor een onoplosbaar probleem. Het probleem van onze zonde. Niet alleen het feit dat wij zonden doen, maar het feit dat wij geneigd zijn tot alle kwaad. En Heere, daarom danken wij u voor uw Heilige Geest, die ons doet wedergeboren worden. Zodat wij in plaats van haat voor u, liefde voor u ontwikkelen. Zodat wij in plaats van onverschilligheid naar onze naaste toe, liefdevol naar hem optreden. Heere, wij danken u dat u dat mogelijk maakt door ons te rechtvaardigen. Door ons onschuldig te verklaren. Omdat wij, en voor zover dat wij in Jezus Christus geloven en hem als onze Heer en Heiland aanvaard hebben. Heer, geef dat we daarin mogen groeien. In de zekerheid dat u een God bent van genade. En dat wij onschuldig staan voor uw aangezicht. Dat u voor altijd onze zonden hebt vergeven. En begraven. Heer, we danken u dat we dat evangelie steeds weer mogen horen. En geef dat het dieper indringt in ons hart. Heer, wij bidden u voor allen die dat moeilijk vinden. Wij bidden u voor onze jonge mensen. Geef dat ze het ook begrijpen mogen en ervaren mogen. Wat het is om door u geraakt te worden en veranderd te worden. Dat er blijdschap in hun hart ontstaat. En dat zij met vreugde Jezus Christus willen navolgen. Geef dat we dat dagelijks mogen doen. En daarvoor mogen zingen. En daarvoor mogen getuigen naar onze omgeving. Hoe u in ons werkt. En geef dat mensen het ook zien mogen. Dat we anders zijn dan anderen in dat opzicht. Heer, wij bidden u voor ons land. Geef dat het evangelie voortgang mag vinden. Dat er gemeenten blijven waar uw woord verkondigd wordt. En dat er harten zijn die dat woord dankbaar omhelzen. Heer, we bidden u voor het evangelie dat uitgaat door middel van zendingswerk over heel de wereld. Op vele plekken groeit het evangelie. Ontdekken mensen de kracht van het evangelie, de kracht tot verandering. En Heer, geef dat zo ook steeds meer mensen uw koninkrijk binnengebracht worden. Door de prediking van uw woord. Sterk hen die op eenzame plekken aan het werk zijn. Wil hun woord zegenen. En geef dat door uw geest ook mensen inderdaad tot bekering komen. Heer, wij bidden u voor onze overheden. Voor de landelijke overheid. Provinciale overheid. Gemeentelijke overheden. Heer, geef krachten en geef dat hen die posities van macht hebben, die macht niet misbruiken voor zichzelf of voor een kleine vriendenkring, maar dat ze de macht aanwenden ten goede voor de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. We bidden u voor hen die werkzaam zijn in de politiek, geef ook daar wijsheid, vooral hen die vanuit de christelijke achtergrond willen werken. En iets willen laten zien van hoe u wil dat de wereld eruit ziet. Hoe u wil dat we met elkaar en met mensen in nood omgaan. We bidden u voor mensen die bij de politie werken. Dat lijkt steeds moeilijker te worden naarmate wetteloosheid toeneemt. Heer, geef krachten en geef geduld en wilt u hen ook beschermen. We bidden u dat zo ook recht en gerechtigheid gedaan mag worden in deze wereld. Heer, geef ook dat wij dat willen doen. Dat we onze onverschilligheid laten varen. En dat we opkomen voor hen die arm zijn, die verdrukt zijn, die eenzaam zijn. Die geen plaats hebben die ze hun thuis kunnen noemen. Geef ons een barmhartig hart. zoals Jezus had. Heer, we bidden u voor de week die komt. Wil ons allen nabij zijn. Sterk hen die aan het werk zijn. Morgen weer beginnen. En geef daarvoor de nodige krachten. Wees met hen die tijd van vakantie hebben. Willen allen bewaren. En wees ook in die zin met ook ouderlingen en diakenen die hun werk op een zacht pitje wat voortzetten in deze maanden van het jaar. En zodat ze zich weer kunnen voorbereiden op een nieuw seizoen dat over een aantal weken weer zal beginnen. Heer, geef dat wij in dit alles onze hulp van u alleen verwachten. Gedenk ons in uw genade en zegen ons om Jezus wil. Amen. Er zal nu een collecte gehouden worden. Die is voor de Zoa in Syrië. Dat is dus voor vanmiddag. Na de collecte zingen wij als onze slotzang gezang 44 vers 1, 2 en 3. Dank u allen God met hart en mond en handen. Want we zingen nog het apostolicum eerst, dat vergeet ik. Waar vandaan komt het apostolicum? Van die kant.
Thank you.
Laten we nu gaan staan, dan lees ik u de lofprijzing voor aan het einde van de Romeinenbrief. Aan hem die mij machtig is uw kracht te geven, overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig, overeenkomstig de onthulling van het geheim waarover eeuwenlang gezwegen is, maar dat nu is geopenbaard, en op bevel van de eeuwige God door de geschriften van de profeten bij alle volken bekend is geworden, om ze tot gehoorzaamheid en geloof te brengen. Aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Amen. Dank nu allen God met hart en mond en handen. Luister goed naar de organist, er zijn wat ritmische variaties op, en luister naar degene die hij speelt. Ontvang nu de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met zijn Heilige Geest zij met u allen. Amen.